Een hele goede morgen, broeders en zusters. En iedereen die voor de eerste keer meeluistert. Mensen die nog nieuw zijn in de kerk, over de hele wereld. Alle landen die op dit moment met ons verbonden zijn. Deze prachtige bijeenkomst. Het is een viering met onze God. Want we gaan onze God bedanken voor alles wat we van hem ontvangen. Voor alles wat hij voor ons doet. Voor zijn barmhartigheid. En voor dat voorrecht dat hij ons als waardig heeft gezien. Om naar ons om te kijken. Toen hij zijn volk begon uit te kiezen, heeft hij naar ons omgekeken. Wat mooi, wat prachtig. We danken onze God hiervoor. En u kunt allemaal plaatsnemen. Waar jullie ook maar zijn. En deze raad geef ik jullie. Ik hoop dat jullie allemaal weer in een plek van samenkomst zijn. Dat jullie samenkomen. Leg die luiheid af. Want ik weet dat er nu velen zijn die lui zijn geworden om naar de kerk toe te komen. Ze blijven liever thuis en kijken het onderricht thuis. Maar ik geef jullie dus deze raad, want zoals broeder Andres net het getuigenis vertelde, dat die zuster de tienden gebruikte voor iets anders. En dat de Heer haar toen een heftige ervaring liet meemaken. Hij strafte haar zo. Dus als u lui bent geworden en niet meer naar de kerk toe komt, ze niet meer samenkomt, u weet niet hoeveel zegeningen u misloopt. Want u zegt wellicht, ja, het is genoeg om hier thuis naar te luisteren. Maar gedenk, de samenkomst is om samen God te loven. Om de geestelijke gaven te ontvangen en God te dienen met de geestelijke gaven. Om zelf profetie te ontvangen en ook zelf te profeteren. Handen op te leggen. Het is erg belangrijk om samen te komen. Dus over de hele wereld. Bijna 100% van alle beperkingen zijn al weggenomen. Opgeheven. Dus we hebben weer de vrijheid om samen te komen in de plekken van samenkomst. En ook een uitnodiging voor degenen die nieuw zijn of wellicht voor de eerste keer meekijken. Kom ook naar de kerk. Ik weet niet of jullie hier het logo van de kerk achter mij kunnen zien. Maar zoek naar de dichtstbijzijnde plek van samenkomst voor u. Op de website van de kerk bijvoorbeeld, zodat u ook kunt genieten van de diensten, van liederen, van bijbelstudies, onderrichten. En ook op de website, dankzij God hebben we vandaag dat gemak, die technologie. Wij danken onze Heer, omdat Hij ons weer toestaat om hier vandaag samen te zijn. Om Zijn naam te loven, Zijn naam te verheerlijken met dit onderricht. Om hulde te brengen aan God door middel van dit onderricht, deze overdenking. Wij brengen altijd in herinnering wat we al gelezen hebben. 10 keer, 100 keer, sommigen 1000 keer. We lezen altijd hetzelfde in de Bijbel, maar we worden hier nooit moe van. We zullen hier nooit moe van worden, van het woord van God en het overdenken daarvan. Als we Psalm 119 lezen, dat is een overdenking. En de psalmist zegt dat hij leest. En hij zegt elke keer hetzelfde, dat hij geniet van de wet, van het woord van God. En dat hij daar nooit moe van wordt. En hij zegt altijd, ik overdenk uw woord, dag en nacht. Dus de Heer wordt daar ook niet moe van. En wij ook niet. Wij kunnen dezelfde dingen tot de Heer ook zeggen. En vandaag gaan we verder in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 2. Daar zijn wij vandaag aangekomen. Hebreeën hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 18. Maar, voordat we beginnen, wil ik een aantal versen lezen. Want er waren een aantal mensen die vorige week het onderricht niet goed konden begrijpen over de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus. Over dat God vlees was geworden. Dat Hij van zichzelf een mens had gemaakt, een lichaam, om op de aarde te werken. Om de Zoon van God te zijn, maar ook het menselijke deel, de mensenzoon, die Jezus uit Nazareth heette. Het is een geheimenis en niet iedereen zal het begrijpen. Niet iedereen begrijpt het, maar als wij van God houden en als wij in Hem geloven, dan geloven wij ook in zijn woord, ook al begrijpen we niet alles. Wij zeggen gewoon, ja, God heeft gelijk. Hij onderwijst ons dit, dus Hij heeft gelijk. Maar toch wil ik een aantal versen lezen, zodat het wat duidelijker wordt. In Jesaja. Laten we naar het boek van de profeet Jesaja gaan, hoofdstuk 40. En mijn excuses. Ik heb wat last van mijn keel vandaag. Ik hoop dat mijn lichaam mij niet teleurstelt vandaag. Ik hoop dat ik kan blijven spreken. Jesaja 40, vers 3. Hier gaat het over hoe het volk van God getroost zal worden. Sion, zijn kerk, zijn tabernakel, zijn tent, zijn volk. En voordat we naar vers 3 gaan, laten we snel vers 1 en 2 lezen. Hier zegt de Heer, bij monden van de profeet Jesaja, troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Jeruzalem, dat is hetzelfde als Sion. En de Heer had het over twee verschillende Jeruzalems. Het fysieke en het geestelijke. Het geestelijke Jeruzalem dat de Heer Jezus Christus later zou vormen. Maar ook het fysieke Jeruzalem in die tijd. De hoofdstad van Judea, van Israël. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe. Dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij uit de hand van de Heere dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. De Heer zei hier dat de tijd was aangebroken dat de Messias zou komen. De zaligmaker, de volmaakte koning. Dat haar ongerechtigheid verzoend is, want dat zou de Heer doen. Die zou het volk verzoenen met God. Die zou de zonden vergeven. Op het kruis van Golgotha door het vergieten van zijn bloed. Dat was wat de Heer aankondigde bij monden van de profeet Jesaja. Dit waren beloften voor de toekomst. Maar die toekomst is al begonnen. Sinds de Heer Jezus Christus geboren werd, is die toekomst begonnen. Vers 3. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Hier gaat het over Johannes de Doper. Laten we gedenken dat Johannes het was die begon te verkondigen, die zei, na mij komt hij, die zal dopen met vuur. De zaligmaker komt. Bij hem ben ik het niet waard de riem van zijn sandalen los te maken. Dat was die stem van iemand die roept in de woestijn, want Johannes leefde in de woestijn. En wat zei die stem? Bereid de weg van de Heere. Hier staat niet, bereid de weg van De man Jezus uit Nazareth. Nee, bereid de weg van God. Want de Heere is God. God zal komen, staat hier. Maak recht in de wildernis. Een gebaande weg voor onze God. Maak jullie paden recht. Kom tot inkeer. Bekeer jullie. Luister naar de geboden van God. Want onze God zal komen. En wees dus allemaal aandachtig. Raak niet verward door het onderricht van vorige week. En hier staat in vers 9. Klim op een hoge berg. Sion, verkondigster van een goede boodschap. Hier ging het ook weer over Johannes de Doper. Hij was die verkondiger dat de Heer zou komen. Dat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. Verhef uw stem met kracht, staat hier. Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda, zie, uw God. Kijk, broeders, hier staat niet, zie, Jezus uit Nazareth. Nee, hier staat, zie, uw God. Dat verkondigde Johannes. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeer u, maak uw paden recht. Want hij komt als een verterend vuur. En als hij iemand vindt die niet bereid is het goede te doen, dan zal hij vernietigd worden. En daarom begon Johannes eerst te verkondigen en velen te dopen. Hij was die verkondiger van een goede boodschap. Maar waar we dus over hebben is dat hier staat, zie uw God. God was zelf op de aarde, onder de mensen, in die tijd. Hij was op de aarde als de Zoon van God, als Jezus uit Nazareth. En God zelf was vlees geworden. Hij was een lichaam geworden, een mens. En daarom moest hij ook vele dingen lijden, zoals mensen lijden. En hij was uiteindelijk gekruisigd en zijn bloed werd vergoten. Dat was het offer wat hij had gebracht. Dus laten we hier niet door verward raken. God is één. Ja, maar hij is zo krachtig en hij werkt op verschillende manieren. Hij kan doen wat hij wil. De glorie en de eer zijn aan onze God. Vers 10 en 11. Zie de Heere, Heere, met kracht zal hij komen. En zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Ja, hier staat dat hij als een herder zou weiden. En wij danken onze God, want vandaag de dag is hij ook onze goddelijke herder. En hij weidt ons. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Oftewel, de mensen die nieuw zijn in de kerk of die zich nog maar net hebben bekeerd. Die de Heer net leren kennen, dat zijn die zogenden, de pasgeborenen. Hij zal hen zachtjes leiden. Hij zal op een speciale manier met hen omgaan, omdat ze nog nieuw zijn. Maar degene die al jaren en jaren in de kerk zijn, God verwacht ook van hen dat ze volwassen worden in het geestelijke en dat ze geschikt zijn om God te dienen, om ook als een herder in de plek van samenkomst te hoeden, anderen te hoeden. Dus het was God die op de aarde was gekomen, in de Heer. En de duivel begreep dit niet. En hij zei, daarom zei de duivel tegen hem, als je de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Of als je de zoon van God bent, maak dan brood van deze stenen. Ja, de duivel durfde de Heer uit te dagen. Maar goed, dit was wat God allemaal had toegestaan. En laten we nu dus naar Hebreeën hoofdstuk 2 gaan. Hebreeën hoofdstuk 2. In Hebreeën gaat het veel over het werk van de Heer Jezus Christus. Hier staat, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Dus hier staat, we hebben de leer van de Heer gehoord. Dus laten wij ons te meer houden aan al die dingen die wij gehoord hebben. Het woord van God, zijn geloofsleer, zijn geboden, zodat we niet afdrijven of vallen. Zodat we geen fouten begaan en onze verlossing kwijtraken. De zegeningen in dit leven en de hand van God in dit leven bij ons, maar later ook de verlossing. Laten we dat niet kwijtraken. Vers 2, want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was. Hier gaat het over die engelen die God had gezonden om tot Abraham te spreken. Laten we gedenken dat Abraham voor zijn tent zat en dat er drie engelen voor hem verschenen. Maar dit waren niet engelen met vleugels. Ze zagen eruit als gewone mannen. En ze waren gekleed zoals Abraham ook gekleed was. En daarom was Abraham ook niet van hen geschrokken. Nee, hij ontving hen, want hij dacht, ja, dit zijn gasten die bij mij thuiskomen. Ik moet hen ontvangen. Ik moet hen voedsel en onderdak bieden. Maar toen de engelen uiteindelijk voor hem stonden, op een gegeven moment kwam hij erachter dat het God was die in die drie wezens was. En dat het God was die tot hem sprak en hem prachtige beloften deed. Dus die engelen spraken tot Abraham en zeiden tegen hem dat hij moest vertrekken uit zijn land. Dat hij zijn familie moest achterlaten. En dat hij naar die plek moest gaan die God hem zou wijzen. Deze engelen spraken tot Abraham en gaven hem bevelen. En hier staat, als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving. Ja, want in die tijd waren er velen die niet in het woord van de Heer wilden geloven. Bijvoorbeeld in het geval van Lot. Lot, die werd verlost, gered, want hij luisterde wel, maar de mensen om hem heen niet. En ook in het geval van Noach, toen Noach begon te verkondigen en zei dat iedereen tot inkeer moest komen, wilde niemand naar hem luisteren. Dus zij hebben allemaal hun vergelding ontvangen en zijn daarom vergaan. Dus de engelen die belofte aan Abraham hadden gedaan, dat was bindend. En elke overtreding en ongehoorzaamheid ontving vergelding. Vers 3. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd? Ja, de woorden van de engelen waren bindend geweest, want het was God zelf geweest die beloften had gedaan. En vandaag de dag, in de tijd van het evangelie, na de Heer Jezus Christus, hoe kunnen wij dan zo'n grote zaligheid veronachtzamen, staat hier. Hoe kunnen wij dat minachten wat God ons aanbiedt? Sinds meer dan 2000 jaar. Sommigen geloven erin, anderen willen er niet in geloven, anderen veronachtzamen het. Maar wij genieten van deze verlossing die God ons aanbiedt, want wij leven al gelukkig hier op aarde. Dus wij genieten er nu al van. Dus wij kunnen dit niet veronachtzamen, we kunnen dit niet minachten. Deze grote zaligheid staat hier, die in het begin door de Here is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. Dus de apostel zegt, het was eerst de Heer die deze grote zaligheid verkondigde. De Heer Jezus Christus. Hij zei, geloof in mij. Wie in mij gelooft, zal het eeuwige leven krijgen. Wie in mij gelooft, zal eeuwig leven. Ik ben het water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Dat waren de woorden van de Heer Jezus Christus, zijn verkondiging tot de mensen en ook degenen die in de toekomst zouden komen. Hij kondigde die zaligheid, die verlossing aan. En hier staat dat daarna, nadat de Heer het zelf had verkondigd, hij zijn apostelen had aangesteld om dit te blijven verkondigen. En degene die na de apostelen zouden komen. Want de Heer zei, mijn evangelie moet over de hele wereld verkondigd worden. Ik wil dat iedereen hoort wat ik aanbied. Verlossing, zaligheid, het eeuwige leven. Iedereen moet dit weten. Iedereen moet hiervan horen. Dus hij had zijn apostelen macht gegeven om dit te verkondigen. En sinds die tijd zijn er altijd mensen geweest die zijn naam hebben verkondigd. Met bijstand, met krachten. En vandaag de dag zijn wij ook getuigen van dit prachtige evangelie. En we zijn gelukkig op de weg van de Here. En wij zijn op onze hoede, zodat wij deze prachtige zaligheid niet kwijtraken. En we nodigen iedereen uit om samen te komen, om samen door te gaan tot het einde, om die grote zaligheid die God ons aanbiedt te kunnen ontvangen. En we hebben vandaag de Heilige Geest, de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons midden. Hij helpt ons in alles. Vers 4. Hier staat dat God heeft er bovendien medegetuigenis aangegeven door tekenen, medegetuigenis, net als degene die zijn naam verkondigden. Door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Wat prachtig is onze God. Want dit vers, hier genieten wij ook van. En ik wil dus graag dat jullie allemaal dit vers met mij meelezen. Vers 4. Laten we dit langzaam lezen, zodat we hiervan kunnen genieten. Zodat we dit kunnen proeven. De belofte van God. Wat Hij is. Wat Hij was en wat Hij vandaag de dag nog steeds is. Vers 4. God heeft er bovendien medegetuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Dat is wat wij vandaag de dag meemaken. En wij willen, wij verlangen ernaar dat alle gelovigen, allen die samenkomen in de kerk, dit kunnen meemaken. Deze prachtige wonderen. In vers 4. Dat is ons vurig verlangen. Dat iedereen hiervan kan genieten. Dat iedereen kan getuigen van de kracht van God. Dat iedereen kan genieten van tekenen. Dat God tekenen verricht in jullie leven. En dat Hij ook jullie gebruikt om wonderen te verrichten in het leven van anderen. Dus dat jullie zelf die zegeningen ontvangen. Maar dat God jullie ook gebruikt om ook wonderen te doen in het leven van anderen. En krachten en gaven of uitdelingen van de Heilige Geest. Dat we allemaal de Geest van God ontvangen. De Heilige Geest en de geestelijke gaven. Dat wij dit allemaal ontvangen. Zodat wij allemaal zijn woord kunnen verkondigen. En dat we allemaal instrumenten zijn in de handen van God. Dat God vele mensen kan bereiken door onze woorden of door onze handopleggingen. Mogen God dit met ons doen? Want dit is wat de Heer zei, had gezegd tegen zijn apostelen, voordat hij opvoer naar de hemel, in een wolk werd opgenomen. En in de Bijbel lezen we ook dat de kinderen van de kinderen van de kinderen, alle generaties God zullen dienen. De glorie zij aan God. En wij zijn vandaag de dag generatie van onze Heer Jezus Christus. Wij zijn die kinderen van de kinderen van uw kinderen, waar het in de Bijbel over gaat. En wij maken deze prachtige dingen mee. Met deze levende God. Het is geen God uit een mythologie of een legende. Het is geen God die in standbeelden of een schilderij zit. Hij is niet stoffelijk. Hij is in geest. En hij kijkt dus overal naar ons, waar we ook maar zijn. Hij kijkt naar onze werken, naar onze daden. En ja, er zijn mensen die zeggen, God is overal, dus waarom zou ik naar de kerk gaan? Ja, God is overal. God slaat iedereen gade. Hij kijkt naar iedereen, maar hij openbaart zich niet overal. Hij gaat zich niet openbaren op plekken waar mensen voortdurend in zonde leven. Dat ze kwaad doen, slechte dingen. De Heer gaat daar niets doen. Ja, Hij ziet hen wel. Hij ziet iedereen. Maar als u dan tot God gaat bidden, dan hoort Hij u niet als u op zo'n plek bent. Maar daarom heeft God ons onderwezen dat wij Hem moeten zoeken. Op een bepaalde plek. En ons hart moet heilig zijn om God te kunnen vinden. Ons hart, in ons hart moet er heiliging zijn, zodat God zich kan openbaren in ons leven. En we moeten dus samenkomen in de samenkomst, in de gemeente, in de kerk. Want de Heer houdt ervan om ons samen te horen zingen. Om ons samen tot God te horen loven. Zo kunnen we dit lezen in de psalmen. En wanneer we bij de psalmen aankomen, zullen we al die wonderen ontdekken. Dus, broeders en degenen die nieuw zijn, dit is het allergrootste wat God aan de mens heeft kunnen geven, dat Hij zichzelf bekend heeft gemaakt. En wij genieten hiervan, van een beetje van God. Want wij willen nog veel meer grootheden van onze God meemaken. Die veelvuldige wijsheid van God, die grootheid, die kracht van de Heer, die majesteit. Wij willen daar steeds meer van genieten en Hem vergroten, hoog verheffen. En dan zullen wij dat leven kunnen leiden. Zoals Hij dit wil. Dus hier staat dat God medegetuigenis had gegeven aan wat de apostelen verkondigden in die tijd. En vandaag de dag doet hij hetzelfde. Vers 5. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Ja, hij had de engelen kunnen zenden om het evangelie te verkondigen, maar dit wilde hij niet. Hij dacht, nee, de engelen zijn geesten. Mensen gaan geesten niet geloven. Dus, ik ga een mens sturen. Een lichaam van vlees en bloed. Ik moet een mens van vlees en bloed worden. Om hen het evangelie te kunnen verkondigen. De glorie en de eer zijn onze God. Voor hem is er niets onmogelijk. Dus hier staat... Want hij heeft de komende wereld, het eeuwige leven, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Hij heeft dus niet de engelen de taak gegeven om dit te verkondigen. Maar iemand heeft ergens getuigd, vers 6, in de psalmen staat dit, wat de mens is en wat de engelen zijn. Vers 6, maar iemand heeft ergens getuigd, in de psalmen dus. Wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? Wat is de mens? Een mens van vlees en bloed, die zal ophouden te bestaan en weer stof worden. Wat is de mensenzoon dat u naar hem omziet? De mens is niets. Vers 7. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Dit had hij met de Heer Jezus Christus gedaan. En ja, we kunnen zeggen, de engelen zijn krachtiger omdat zij door muren kunnen gaan en ze kunnen in seconden aan de andere kant van de wereld zijn. En wij niet als mensen, maar... Onder de mensen heeft hij de mensenzoon geschapen, Jezus uit Nazareth, die voortreffelijker was dan iedereen. En hier staat met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen, want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Dus, hij moest lijden. Hij moest de dood proeven. Hij moest voor iedereen sterven. Want God had onderwezen in de oude tijd, tijdens de wet van Mozes... Dat er iemand moest sterven voor anderen. Dat iemand het leven moest geven voor anderen. En ook dat het vergieten van bloed vergeving teweegbracht. Vergeving van zonden. En daarom heeft God niet de engelen gezonden om het evangelie te verkondigen. Want engelen hebben geen bloed en ze zouden hun bloed niet kunnen hebben vergoten op het kruis van Golgotha. Hij moest een mens worden. Maar die mens was dus krachtiger dan de engelen of voortreffelijker. Wellicht niet met meer kracht, maar wel met een voortreffelijkere naam. Want hij is het die verlossing geeft. Gezegend zij de Heer. Dat is de kracht van onze God. God in hem. Zijn goedheid, zijn barmhartigheid, zijn intelligentie, zijn kennis. Alles wat hij op zo'n volmaakte manier doet. En wij begrijpen dit soms niet als mensen. Maar Als wij iets niet begrijpen, dat betekent niet dat wij het niet hoeven te geloven. We moeten het geloven. En op een dag zal Hij het ons uitleggen. Hij zal ons onderwijzen. Of Hij zal het wellicht als een geheimenis bewaren. En dat moeten we gewoon respecteren. Dat Hij geheimenissen heeft. Maar hier benadrukken wij dat prachtige werk dat de Heer heeft gedaan, dat Hij mens was geworden om andere mensen te kunnen redden. Mannen en vrouwen. Engelen zouden dit werk niet hebben kunnen gedaan, want zij hebben geen bloed, zij zijn niet fysiek, ze zijn niet stoffelijk. Goed, vers 10. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dus onze God, dat Hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, het gaat hier over de Heer Jezus Christus, dat Hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Dus Hij, God heeft door al dat leed dat de Heer moest verdragen, Hem geheiligd of Hem volmaakt gemaakt. Hij was die volmaakte man geworden, omdat Hij zoveel had moeten lijden. En om de leidsman van de zaligheid te kunnen zijn, dat vlees dat God had aangenomen, dat moest dus lijden, zodat het volmaakt zou zijn. En Hij gedroeg zich altijd als mens op de aarde, nooit als God, maar als mens. En daarom moest Hij ook lijden. En huilde Hij soms ook en had Hij soms honger. En was Hij soms verdrietig. Omdat Hij als mens op de aarde was. En Hij bijvoorbeeld zei, ik ben alleen. Ze hebben mij alleen gelaten. Want Hij was als mens op de aarde. Dat was dat lijden. En daarom was Hij volmaakt geworden. En daarom kon Hij de leidsman van de zaligheid zijn. Daarom had God Hem aangenomen. Als de leidsman van de zaligheid. Iedereen die in Hem gelooft, die Hem aanneemt, zal het eeuwige leven verkrijgen. En er zijn duizenden religies die bestaan. En velen geloven hier niet in. Velen zijn verward. Maar wij geloven hierin. Want wij hebben geestelijke ervaringen met God meegemaakt. We hebben de hand van God gezien, zijn wonderen, zijn tekenen. Alles wat de Heer in het leven van anderen doet. In ons leven en ook in het leven van anderen. Bijvoorbeeld, de broeder vertelde een getuigenis over een familie uit Oekraïne die in een ander land woonden. In een familie die in Nederland, een Oekraïense familie die in Nederland woonde. En die naar Oekraïne terug zouden gaan, vlak voor de oorlog. Omdat zij een baan aangeboden hadden gekregen. Maar God had hen gewaarschuwd door middel van een engel. Een engel met het gezicht van Maria Luisa, want dat is wat de Heer had gedaan. Op die manier had Hij hen gewaarschuwd dat ze niet naar hun land terug moesten gaan. En toen zij uiteindelijk de kerk leerden kennen in Nederland, toen kwamen zij erachter dat het de kerk van God was. Want ze zagen ook mijn foto en ze zagen dus dat God hen die ervaring had gegeven. Want als God hen een ervaring had gegeven met het gezicht van iemand anders, dan zouden ze niet geloven dat dit de kerk van God is. Daarom gebruikt God het gezicht van een van ons bijvoorbeeld, om mensen te overtuigen dat wanneer zij naar de kerk toe komen, dat ze dan zeggen, hé, die vrouw was het of die man was het. die mij heeft gered. Of waar ik over heb gedroomd. God doet dit om mensen te overtuigen. Ervan te overtuigen dat dit zijn kerk is. Zo doet de Heer dit. Net zoals dat God in de oude tijd de profeten gebruikte om wonderen te verrichten. En mensen zeiden wellicht, kijk, die profeet is zo krachtig, die wonderen die hij doet. Nee, het is God die de wonderen doet. Maar hij gebruikt hier mensen voor, zodat mensen gaan geloven in die profeten, in die mensen die God gebruikt. Zodat mensen zeggen, ja, deze man of deze vrouw is van God, want kijk, welk wonder God in mijn leven heeft verricht door hem of door haar. Ja, wij als mensen, wij hebben altijd bewijzen nodig om iets te kunnen geloven. Dus zo is God. God openbaart zich op die manier. Hij begint tekenen te geven aan mensen, zodat zij in zijn woord geloven. En zodat die mensen geloven in de mensen die God aanstelt. Zoveel wonderen waren er gebeurd toen de Heer Jezus Christus op de aarde was. Niet alles staat opgeschreven. Maar zoveel dingen gebeurden en ook met de apostelen. En mensen zeiden daarom, wat hebben die mensen? Welke krachten hebben zij? Hoe kunnen zij die wonderen verrichten? Zo was er ook een tovenaar die dit ook zag en die geld bood aan de apostelen en zei, ik wil ook die kracht ontvangen. Ik betaal jullie ervoor. Geef mij ook die kracht. Maar hij begreep niet dat het God is die de mensen aanstelt, dat dit niet te koop is. God stelt mensen aan als instrumenten om zijn woord te verkondigen, om wonderen te verrichten, zodat andere mensen tot inkeer komen en een goed leven gaan leiden. En zodat velen het eeuwige leven kunnen ontvangen. Dat is wat God wil. En daarom moet God zich openbaren aan de mens door middel van andere mensen. Vers 11, want we hebben vers 10 al gelezen. Vers 11, immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden. Hij die heiligt, dat is God. Als zij die geheiligd worden, dat zijn de gelovigen, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Hij heeft het hier over de Heer Jezus Christus, die de gelovigen zijn broeders noemt. Want hij zegt, vers 12, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Dit staat in Psalm 22. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Waarom zei de Heer mijn broeders? Omdat hij als mens op de aarde was, als een gewoon mens. De Zoon van God, als mens op de aarde. En daarom zei hij, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, aan de gelovigen, aan degenen die zich zullen bekeren tot God. Dat zijn mijn broeders, mensen van vlees en bloed. En hier staat, te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Ja, als wij samenkomen en de Heilige Geest komt over ons, dan beginnen wij de Heer te loven. Dan beginnen wij de Heer te prijzen. En dan is de Heer Jezus Christus in ons midden. Daarom staat hij te midden van de gemeente, zal ik u lof zingen. Vers 13 en verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens, zie, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Kijk, hier zegt hij niet meer broeders, maar kinderen. Dus, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen, op God de Vader. En vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Wie zijn die kinderen van de Heer? Alle mensen die zich tot hem hebben bekeerd, zijn niet alleen broeders van de Heer, maar ook kinderen van hem. Dit zijn die geheimenissen van God, maar hierdoor laten wij ons niet verwarren. Want ja, hij zei mijn broeders toen hij als mens op de aarde was. En kinderen van de Heer of kinderen van God zijn wij. Omdat hij God zelf is. En wij lezen ook in Romeinen dat iedereen die niet de zonde doet, kind van God wordt genoemd. Dus als wij niet de zonde doen, als wij niet zondigen, dan zijn wij een kind van God. De glorie is aan de Heer. Vers 14. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood, hem die de macht over de dood had, dit is de duivel, teniet te doen. Dus mensen moeten lijden en daarom moest de Heer ook lijden. Om de vijand, de duivel, te verslaan. Vers 15. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het geslacht van Abraham aan. Ja, dat was wat God had gedaan. God was zijn belofte niet vergeten, die belofte die hij bij monden van de engelen aan Abraham had gedaan. Wat was die belofte? Dat hij vader zou worden van vele volken. Vader van vele volken. Niet vader van één volk, van één land. Zoals God tegen Mozes had gezegd. Dat het volk van Israël zijn volk zal zijn. Nee, tegen Abraham zei hij vader van vele volken. En dat geloof dat Abraham had gehad, is hetzelfde geloof dat wij vandaag de dag hebben. En daarom staat hier dat hij, dat God barmhartig was geweest met het nageslacht van Abraham. Dat hij het nageslacht van Abraham die roeping had gedaan. En wij beschouwen ons als het nageslacht van Abraham. Want de belofte was dat hij vader zou zijn van vele volken. En de Heer Jezus had ook gezegd dat zijn evangelie over de hele wereld verkondigd moest worden. En dat iedereen die gelooft verlost zal worden. Gezegend zij de Heer. En daarom zijn we dus het nageslacht van Abraham. Vers 17. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. Deze hoge priester, dat is de Heer Jezus, om de zonden van het volk te verzoenen. Dus iedereen die in hem gelooft, in die God, in geest en waarheid. Vers 18. Want waarin hij zelf geleden heeft, de Heer Jezus Christus, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Wij als mensen. Wij hebben zwakheden als mens zijnde. En de vijand kan dus vallen voor ons uitzetten. Hij kan ons verzoeken, op de proef stellen. Hij kan voor iemand een valstrik neerleggen. Dus wij kunnen op elk moment verzocht worden door de vijand. Hij doet dit op een voortdurende manier. Maar ons gebed is krachtiger. Wij hebben dat krachtige wapen, het gebed. En wij klampen ons vast aan de Heer. En daarom zijn wij niet bang. Daarom zijn wij niet bevreesd. Wij gaan door. En de Heer zal ons elke dag kracht geven. En meer macht en capaciteiten. Zodat wij de duivel het hoofd kunnen bieden. Zodat wij gekleed kunnen blijven met de wapenrusting van God. Dat we die niet naast ons neerleggen. En dan zullen we gelukkig zijn in ons leven. Er kunnen moeilijkheden zijn in ons leven. Verdrietige momenten, gebrek, ziekte, ongelukken. Zoveel dingen kunnen ons overkomen. Maar als wij aan de hand van God lopen, als wij van Hem houden en in Hem geloven en elke keer tot Hem bidden en met heel ons hart op Hem vertrouwen, dan zal Hij ons helpen, zodat we kunnen overwinnen en zodat we over vurige kolen kunnen lopen. Zien jullie wel? Dat is het. Ik nodig die nieuwe mensen uit. Mensen die nog nieuw zijn in de kerk, kom naar de kerk. De Kerk van God Ministerieel van Jezus Christus Internationaal. Zodat u profetie kunt ontvangen. Zodat u die ervaring meemaakt. Dat de Heilige Geest tot u spreekt. Zodat u handoplegging ontvangt als u wellicht ziek bent. Zodat God uw lichaam kan genezen. En ik nodig ook de broeders en zusters uit die voor de pandemie samenkwamen, maar nu niet meer omdat ze lui zijn geworden of wellicht vanwege andere redenen. Kom weer samen. Veronachtzaam deze grote zaligheid niet. Dit wat de Heer ons aanbiedt sinds meer dan 2000 jaar. Laten we dit niet veronachtzamen. Laten we dit niet minachten. Want daar zult u ooit spijt van krijgen. En dan zult u tranen van bloed huilen. Als u niet op tijd terugkomt op de weg van de Heer. Dus ik nodig jullie uit om terug te komen naar de weg van de Heer. En te blijven genieten van de zegeningen van onze God. Laten we bidden. Heilige God, Hemelse Vader, wij danken u. U bent onze God, onze Schepper, onze Eigenaar. U bent de Heer van ons leven. U bent krachtig. U bent rechtvaardig, barmhartig. Uw liefde is voor eeuwig. En uw barmhartigheid voor altijd. Uw beloften zijn betrouwbaar en waarachtig. En u troost ons. Door middel van de Heilige Geest, door middel van dromen, visioenen, profetieën. U troost ons altijd en u zet ons altijd aan om door te gaan. Help ons, Heilige Vader. Wij zijn mensen en wij worden blootgesteld aan vele zwakheden, vallen van de duivel. Wij kunnen op elk moment vallen, maar u zult ons helpen. U zult ons kracht geven. En u zult uit ons vlees die zwakheden wegnemen. Dat vernietigen, zodat wij volmaakte mannen en vrouwen zijn. Zoals de Heer Jezus Christus een volmaakte man is geweest. Zo willen wij ook zijn, volmaakt. Help ons, mijn Heer. Help ons. Zodat wij elke dag ons geestelijk leven op orde kunnen brengen. Wij kunnen dit niet alleen, mijn Heer, onze paden recht maken. Wij willen dit wel. Maar ons vlees is soms te sterk en er zijn ook kwade geesten die over ons kunnen heersen en ons niet toestaan om te veranderen. Heer, wees barmhartig met ons allen. Wees barmhartig met allen die willen veranderen, die een nieuw leven voor u willen leiden. Een leven om uw wil te doen. Om ooit te mogen genieten van het eeuwige leven. Help ons, mijn Vader. Help ons in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En ik bid ook tot u, voor al die mensen, mannen, vrouwen, kinderen, van alle leeftijden die ziek zijn. Ongeneeslijke ziekten. Zoveel ziekten, nieuwe ziekten. Ik vraag u, mijn Heer, luister naar hun gebeden. Want ze vragen u om genezing en ze vragen u om die pijn weg te nemen. Vernietig het kwaad dat de vijand in hun lichaam heeft gezet. Vervloekingen, toverijen, hekserijen. Vernietig dit allemaal en verhoor de gebeden. Luister naar de jammerklacht van iedereen. Strek uw krachtige hand uit en genees en bevrijd. Neem ook luiheid weg. En help iedereen om weer vol zin, vol moed samen te komen. Zodat u hen zegent. We danken u in de naam van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij onze Heer. De eer en de glorie zijn onze God. Dank jullie wel, mijn geliefde broeders en zusters. En iedereen die met ons verbonden is geweest vandaag, mogen God jullie allemaal groot zegenen en omhelzing voor jullie allemaal. Ook voor de kinderen. Dank jullie wel en tot binnenkort. APPLAUS